Dus allen van ons wel God dienen. We hebben al dat verlangen. Zeker vanaf we dus christen geworden zijn. En ik zou vandaag, deze morgen, een keer iets wel meer gaan vertellen over hoe God een jonge man uitpikt om God te dienen. Hoe God een jonge man roept en hem vormt. Er zijn heel veel voorbeelden in Gods woord dat de Heere iemand uitpikt om hem te laten dienen. Ik denk bijvoorbeeld aan Noah, die de opdracht krijgt om een ark te bouwen, die wel 100 jaar duurt. Ik denk aan Abraham, die de opdracht krijgt van God om weg te trekken uit zijn land. Ik denk aan Mozes, die de opdracht krijgt om het volk te bevrijden. Of Joshua, die de opdracht krijgt om Gods volk in het beloofde land te leiden. Dus voorbeelden genoeg. Maar de laatste tijd ben ik bezig geweest met één voorbeeld uit de schrift. Ik ben er een hele tijd mee bezig geweest, toch een paar weken. Ik heb er veel over kunnen nadenken. En vandaag zou ik er iets willen over spreken. Misschien gaat er al een belletje rinkelen bij de meeste van jullie. Ik zal iets meer zeggen over de wenende profeet. Jeremia hoor ik Serge zeggen, inderdaad. Niet omdat hij zozeer een emotioneel mens was, maar je zou wel zien, en ik hoop ook begrijpen, waarom we hem ook de wenende profeet noemen. Maar zoals gewoonlijk, voordat ik iets wil zeggen over Gods woord, moet ik eerst iets gaan vertellen over de achtergrond. Want jullie weten ook al, door alle studies die we nu gezien hebben, dat het heel belangrijk is dat we de achtergrond kennen, waarin Jeremia spreekt, waarin Jeremia deze bediening had. Want als je de Heere en zijn gedachten en zijn plannen en zijn handelingen beter wil begrijpen, moet je goed vertrouwd zijn met de context, met de omstandigheden, zodanig dat de tekst tot zijn volste recht kan komen. Maar wat is nu de achtergrond? Wel, wanneer sprak Jeremia? Tegen wie profiteerde Jeremia? Waarom moest hij op die specifieke manier gaan profiteren? Wat was het thema van zijn boodschap? Wie waren de leiders en wat waren hun gedachten over God? Kortom, de context wil ik graag een beetje beter schetsen voor jullie, dat het duidelijker wordt. En ik hoop dat ook Gods woord tot zijn volste recht kan komen. Dus, ik zal wel beginnen met de eerste keer te schetsen wat dat de context was, wat dat de toestand was van het land. Velen zullen wel weten dat dus het land nog slechts bestond uit de 2 stammen in het zuiden. De 10 stammen waren weggevoerd naar het noorden. De 10 stammen waren niet meer. Ze zaten in Babylon, in Assyrië, sorry. Heer had het geoordeeld naar hun daden. Uiteraard, na al die eeuwen van ongehoorzaamheid. Nu, er bestonden slechts nog 2 stammen. Juda en Benjamin. Het is precies in die 2 stammen, het zuidelijke rijk, dat Jeremia moest profiteren. Deze 2 stammen zullen uiteindelijk ook naar Babylonië zullen weggevoerd worden, maar het zal uiteindelijk nog 40 jaar duren. Aan het begin van het boek Jeremia is het dus 40 jaar voor de ballingschap. Ja, wie weet, we kennen de Heer, hij stuurt altijd maar profeten, hij probeert altijd maar de mensen te overtuigen en zijn gedachten kenbaar te maken. Wie weet, komt het volk nog tot 1 keer en hoeft de ballingschap niet echt te gebeuren. Dus daar spreekt Jeremia vooral tegen de steden van Juda en Jeruzalem zelf, het religieuze centrum. Maar voor die zware boodschap te gaan verkondigen, heeft de Heer wel iemand nodig. In feite heeft God niemand nodig om een boodschap te verkondigen aan de mensen. Je kan wel een ezel ook gebruiken en zo, like in Biljam. Maar toch kiest hij om een man te kiezen. Een jonge man, zeg ik wel. Een jonge man. Het was nog geen man. Hey, want toen Jeremia geroepen werd, was hij misschien 16, 17 jaar. Het was een jeugd. Hij leefde nog bij zijn mama en zijn papa. Hey. En aan het begin van hoofdstuk 1... krijgen we al heel wat informatie over wie Jeremia is. Daar gaat dat eerste vers gaat daarop gaan inzoomen, op wie Jeremia is. Hij is namelijk de zoon van een priester, Jeremia. Hij heeft de christelijke achtergrond, mag hij wel zeggen. Dus zijn pa en zijn ma zijn evangelisch christen, laat het ons zo zeggen. Hè? En hij leefde in een stadje genoemd Anatot. Voor de geïnteresseerden, Anatot was een stad, een priesterstad, een van de 48 Levitische steden. En daar mochten alleen maar de nakomelingen van Aaron wonen. Dus En dat stadje leefden er alleen maar priesters, waar Jeremia dus leefde samen met zijn paasema. Vers 1, hoofdstuk 1. Jeremia, wacht hè, ja. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit het priestergeslacht te Anatot in het land van Benjamin. Dat is alles wat er staat over Jeremia, één versje. Maar hoeveel informatie staat er daar niet in? En nadat Jeremia, want naar alle waarschijnlijkheid is het boek ook geschreven door Jeremia, nadat Jeremia iets van zichzelf heeft gezegd, niet veel, een versje over zichzelf, was in zijn afkomst, dan gaat hij verder. Hij zegt nu iets over de koning, want ook is het heel belangrijk om te weten wie de koningen waren. Hier staat er niet veel over de koningen, hè? Maar in het boek 2 Kronieken en 2 Koningen kun je meer gaan weten over de specifieke karakters van die koningen. Wat waren hun gedachten over God? Je kan dat allemaal gaan opzoeken, hier vind je dat niet. Maar de Bijbel is zeer rijk en heeft ons ook wat meer informatie over die personen zelf. Vers 2. Tot wie het woord des Heeren kwam, ten tijde van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van diens regering. Dus het woord van God kwam tot Jeremia in het 13e jaar van de regering van koning Josia. Dus hij was, zoals ik al gezegd heb, 17, 18 jaar. En sommigen van jullie zullen koning Josia wel kennen als de laatste goede koning van Juda. Deze goede koning regeert 31 jaar. Dus als Jeremia begint op zijn 18e en hij regeert en begint op zijn 17e, 18e te profiteren, en dus Josia regeert 31 jaar, dan dient Jeremia onder de koning Josia God 18 jaar. Even dat getal vasthouden, 18 jaar. Vers 3. En verder ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Koning Joachim, dat was de volgende koning. Die zat 11 jaar op de troon. Dus Jeremia had er al 18 jaar op zijn en nu nog een keer 11 jaar. 29 jaar. Onthouden. Daarna regeerde hij nog een laatste koning, vers 3, tot aan het einde van het 11e jaar van Sedekia. Nog een zoon van Josua, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de 5e maand. Dus, als je goed gerekend hebt, zit je al 40 jaar. Koning Sedekia regeerde uiteindelijk nog 11 jaar. Dat wil zeggen dat Jeremia 40 jaar lang tot het volk van God heeft gesproken. Dus 40 jaar lang was Jeremia de spreekbuis van God. Laat ons zeggen, vanaf zijn 18e tot zijn 58e. Heel zijn leven heeft Jeremia God gediend. Met volle overhaven, mag je toch wel zeggen. Voor degenen die het boek een beetje kennen, die weten dat Jeremia zich volledig heeft gegeven. En al vroeg in zijn leven had hij die beslissing genomen. 17 of 18 jaar was hij en hij zei in zichzelf, ik ga er volledig voor gaan. Maar al vroeg in zijn leven had hij ook veel tegenstand, Jeremia. In het begin van zijn bediening ondervond hij aan de lijve dat de mensen niet content waren met wat dat hij sprak. Ze gingen daar niet akkoord mee, ze waren er absoluut niet mee blij wat hij allemaal zegde. Uiteindelijk vonden ze grondige hekel aan Jeremia. Zelfs zijn eigen familie van deze jongeman keerde zich tegen hem. Je kunt ook zien in Jeremia dat zijn familie wel lieve woorden sprak, maar een keer dat zijn rug gekeerd was, hadden ze ook wat in de zin tegen hem. Dus het ging niet zo goed voor Jeremia. Ook een vrouw en kinderen mocht hij niet krijgen van de Heere, want het land zou uiteindelijk in ballingschap gaan en ook alle kinderen. Alle jongens en meisjes zouden ook in ballingschap gaan. Velen zouden vallen door het zwaard, sterven door de honger, sterven door de pest. Dus Jeremia mocht ook geen familie hebben. Maar toch blijft hij God duren, 40 jaar lang. Waarom bleef Jeremia God dienen? Hoe komt het dat deze jonge man toch altijd maar bleef volharden? En nadat Jeremia God 40 jaar lang gehoorzaamd had, en zo ijverig gediend had, dan zou je ook zeggen en denken dat hij toch iets mocht zien van vrucht. Dat de Heer nu toch al het werk, toch iets van zijn werk zou gezegend hebben, dat het iets opgeleverd zou hebben. Maar de enige vrucht die we zien, En het leven van Jeremia was ballingschap voor het volk van God. Uiteindelijk werd Hans het volk weggevoerd. Uiteindelijk was er alleen maar nog bitterheid tegenover Jeremia. Dat was de vrucht van zijn werk. De mensen haatten hem en moesten er niets meer van hem mee. Tot het einde, zoals we gelezen hebben in vers 3, tot de wegvoering van Jeruzalem in de vijfde maand. Het volk van God, echter, kwam 40 jaar lang onder de klanken van het evangelie. Ze werden herinnerd aan de liefde van God, bij wijze van vele levendige voorbeelden. U kunt heel veel voorbeelden vinden, ook in het boek Jeremia, van dat Jeremia bepaalde dingen moet gaan uitbeelden, waarin God zijn liefde toont, die hij heeft gehad voor het volk. Hoe hij verdraagzaam is geweest, hoe hij altijd maar sprak tot het volk, hoe hij altijd maar profeten zendde. 40 jaar lang, zo werd het volk vermaand, gewaarschuwd, maar ook voor het komende oordeel. Dus al de gedachten van God werden bekendgemaakt. Maar dit allemaal zonder resultaat. Uiteindelijk, zoals ik al gezegd heb, vielen er duizenden slachtoffers door honger, pest en het zwaard. Precies zoals de Heer Jezus ook heeft gezegd in Matthäus 23, 26. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het nooit gewild. Nu, uiteindelijk, aan het einde van het leven van Jeremia, hij was ongeveer 60 jaar, toen hij werd meegenomen, onder dwang door zijn eigen volk. Hij werd meegenomen naar Egypte. En volgens de traditie zou hij daar ook vermoord zijn geweest, door zijn eigen volksgenoot. Omdat hij gewoon niet kon zwijgen. De Bijbel leert ons dat niet, maar er zijn een aantal geschiedkundigen, betrouwbare schrijvers, die zeggen dat Jeremia gestenigd geweest is door zijn eigen volksgenoot. Dus, je zou veel minder, trouwens was in Egypte dat hij gestenigd geweest is, je zou veel minder heel je leven God toegewijd zijn, heel je leven God dienen, en dan uiteindelijk geen vrucht zien van al het werk dat je gedaan hebt, en uiteindelijk gestenigd worden. Je zou veel minder. Maar toen Jeremia 17 jaar was, dan wist hij van dit alles nog niet. Hij was nog jeugd. Hij was nog een naïeve jonge man toen hij geroepen werd. En hij had waarschijnlijk, zoals ik al aangehaald heb, net zoals jullie en ik, verlangend om God te dienen. Nee, misschien wilde hij wel priester worden in de tempel van Jeruzalem. Hij woonde immers in een priesterstad en hij woonde op een paar kilometer van de tempel. En hij had waarschijnlijk wel dromen om daar God te dienen. Maar, mocht het niet zijn voor Jeremia. Zijn dromen vielen in het water. Zijn plannen, dat waren niet Gods plannen. Vers 4. Jeremia krijgt iets helemaal anders te horen van de Heer. Het woord des Heeren u kwam tot mij. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Het was al lang bepaald wat Jeremia moest worden. Nog voor de grondlegging van de wereld. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld, zegt de Heer. Niks van, priester. Sorry, Jeremia. Je mag geen priester worden. Dat is niet mijn plan voor jou. Ik heb je aangesteld als een profeet. En ik denk niet dat dat de woorden waren dat Jeremia wilde horen. Jeremia zat met andere dingen in zijn hoofd. Jeremia had zijn leven al helemaal uitgestippeld. Daar in het stadje Anatot. Hij zei bij zichzelf, straks mag ik priester worden. In de tempel lampjes aansteken. Brood op tafel leggen. Wat wierook branden. Af en toe een keer een schaapje slachten. Rustig christenleventje. Dat was wel interessant voor hem. Niet rumoerig, niet te veel verrassingen en niet te veel eisend. Maar deze jonge man, toen hij de woorden hoort van God, zijn plannen vielen in het water. En dan moet je de reactie zien van Jeremia. In vers 6, hij werd tegen en hij zegt, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Zou Jeremia eerlijk geweest zijn, denk ik, moest hij, toen hij dat zei tegen de Heer? Ik kan niet spreken, zegt hij. Ik denk dat Jeremia Jeremia wel de priester zijn en geen profeet? Moest hij eerlijk geweest zijn, dan zou hij zeggen tegen de Heere, in feite wil ik geen profeet zijn, ik wil de priester zijn. Maar wat zegt hij? Ik kan niet spreken, zegt hij. Misschien heb je dat ook al een keer meegemaakt bij leren. De Heere roept je voor iets, de Heere wil je roepen voor iets, maar je ziet dat niet zijn. En je hebt daar wel een reden voor, zoals Jeremia. We kunnen allemaal wel een reden vinden. Misschien ben je bang, of misschien wil je liever iets anders doen, zoals Jeremia. Dat je zegt, ik kan dat niet, ik heb dat talent niet voor, of ik kan dat niet, voor mij is dat te zwaar. Dat gaat niet voor mij. Zoals Mozes bijvoorbeeld. Toen hij geroepen werd, zei ik, ik ben zwaar van tong en zwaar van mond. Misschien heb je dat ook al een keer meegemaakt in je leven. Het kan best zijn, maar dan zit het hem nu juist. Als je een gevoel hebt dat je het niet kan, dat je zegt, ik zie dat niet zitten, ik ben bang, dan ben je de geknipte man. Voor die openstaande vacature van God, dan ben je de geknipte man. Als je je eigen zwakheid beseft, dan ben je de geknipte man. Goed, Jeremia werkt wel tegen, maar de Heere laat niet los. Vers 7. De Heere echter zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong, want tot één ieder tot wie ik u zend, zult gij gaan. En alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Dat bemoedigt God Jeremia nog een keer in vers 8. Vrees niet voor hen, want ik ben met u. Om u te bevrijden, luidt het woord des Heeren. De Heere zegt, ik ben met u. Ja, we kunnen zelf al zeggen tegen de Heere dat hij niet staat te popelen om hem op die specifieke manier te gaan dienen. Maar de Heere laat het daar niet bij. Hij weet het veel beter dan jou. Een beetje later gaat hij het misschien nog een keer komen vragen aan u. Hij ziet het van hoger. Wij zien het maar van hier beneden. Maar God ziet het van boven. En hij weet precies wat er past bij u. En hij gaat dat eerst geven aan u. Hij gaat eerst vragen, kijk, ik heb hier iets voor u. Misschien 2 of 3 of 4 keer gaat de Heer het vragen. Ik heb hier iets voor u. Wat denk je daarvan? Dat is wat de Heer ons leert. En we zien dat Jeremia nu voor een grote keuze staat. Een enorme grote keuze. Je is 17, 18 jaar. En wat er nu komt, in Gods woord, in vers 9, wat er nu komt, is het grote keerpunt van deze jonge man. Als je hier leest, in vers 9, toen, dan moet je iets weten. Dat wil zeggen dat er daar enige tijd tussen zit. Tussen vers 8 en vers 9 zit er een tijd tussen. Je zou dat niet zeggen, nee, maar je leest daar zo over. Misschien een periode van een aantal dagen, misschien een periode van een aantal weken. Want Jeremia moest er zelf een keer over nadenken. Ik denk dat hij op een bepaald moment wel zei, zou de Heer nu werkelijk iets op mijn rug leggen die te zwaar is voor mij? Zou de Heer mij werkelijk iets geven dat ik echt niet aan kan? Ik denk dat hij daar een paar dagen mee bezig geweest was. Jeremia stond voor een tweesprong. En wat nog een tweesprong? Er stonden daar 2 plakaten voor zijn aangezicht. 2 richtingsaanwijzers. 1 naar links en 1 naar rechts. Oftewel ja, oftewel niet. En hij moest kiezen. Het was het grote moment. En hij wist maar al te goed dat de keuze die Jeremia zou maken ook grote gevolgen zou hebben. Dus het was goed dat Jeremia nadacht. Want zegt de Heere Jezus dat ook niet tegen ons? Wat zegt de Heere als zij u een bediening wil geven? Of als zij u roept voor iets? Hij zegt in Lucas 14, 28, want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich eerst niet neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen. Maar de Heere laat ons de keuze, hij gaat niets forceren. Hij heeft het u, en je mag erover nadenken. En Jeremia wist heel goed, zelfs op jonge leeftijd, wat er verwacht werd van een dienaar van God. Hij wist heel goed van Mozes, hij wist heel goed van David, en hij wist heel goed van Samuel. Eens deze mannen zich gegeven hadden aan God, eens deze mannen een keuze hadden gemaakt, was alleen niet meer van zichzelf. Het leven zou niet meer hetzelfde zijn, en Jeremia wist het. Als Jeremia nu ja zou zeggen, dan moest hij definitief vaarwel zeggen aan zijn plannen voor zijn leven, en ging hij al zijn plannen en al zijn hoop dat hij koesterde voor enige plannen moeten loslaten. Hij zou vooral zijn in de visterrand. Vaarwel gezinnetje, vaarwel werkzekerheid, vaarwel pensioenetje. Dus je begrijpt dat Jeremia er eerst ernstig moest over nadenken. En zoals ik gezegd heb, de Heere wacht op de beslissing van Jeremia. En uiteindelijk zegt Jeremia dat hij God met volle overgave wil dienen. En dan moet je kijken wat er gebeurt. In vers 9. Nu heeft Jeremia beslist dat hij God vol overgave wil dienen. En nu had God iets heel speciaals gaan doen. Hij had een programma voor de bediening. Vers 9. Toen strekte de Heere zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. En daar wil ik even stoppen. Jeremia is bereid voor zijn plannen af te staan. En de Heere respecteert dat. En nu maakt God hem bereid om de dienst te doen voor hem. Omdat hij ook die stap genomen heeft in vertrouwen. En wat zegt de Heere? Ik leg mijn woorden in uw mond. Heel belangrijk. Op een andere plaats, in Jeremia, kunnen we lezen, tot er niet naartoe aan, in hoofdstuk 15, 16, nog iets over die woorden die God in Jeremia's mond heeft gelegd. Daar zegt hij, Jeremia zelf, Heere, zo vaak uw woorden gevonden werden, had ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten, zegt hij. Dat is wat hij hebt als je God dient. Als je God dient, met volkomen overgave, had dat ook gepaard met een volkomen vreugde. God laat zijn kinderen absoluut niet zonder dat ze vreugde hebben in zijn woord. Ze hebben wel ellende, ze hebben wel onheil, ze hebben wel problemen, maar ze hebben ook vreugde, geschonken door God. En als de Heere zegt, zie, ik leg mijn woorden in uw mond, dan gaat dat woord ook zijn werk gaan doen in Jeremia. Zoals jullie ook wel weten, het woord van God kan soms heel diep gaan. Het woord van God kan je soms niet loslaten. Wie van ons heeft er nog niet een keer in zijn stille tijd echt stilgestaan, toen er een woord naar hem kwam? Dat was het ferme stille tijd. Want, wat lezen we in Hebreeën 12:5? Dat schetst zo mooi wat het woord van God zo teweeg brengt. Je moet een keer opletten op dus de menselijke element die ik hier... Ik ga één versje uit Hebreeën 12:5, moet er niet naartoe gaan. Maar moet ik hier opletten uit de menselijke elementen die in dit vers komen. Want het woord Gods is levendig en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het scheft overleggingen en gedachten des harten. Dus het woord van God is blijkbaar echt gemaakt om de mens te veranderen, te transformeren. Ziel, geest, gewrichten, merg, gedachten des harten. Hoe komt het toch dat er in ons zo'n groot verlangen ligt om het woord van God, zoals Mario ook heeft gebeden deze morgen, te horen, te onderzoeken, te overdenken? Hoe komt dat toch dat dat nu zo in ons ligt? Omdat God het daar heeft gelegd. En als je toegeeft aan die honger die je krijgt, dan ga je inderdaad ervaren in jouw eigen leven dat Gods woord echt ook een heilzame uitwerking heeft. Zoals de Heere ook zegt. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Maar Jeremia hoort nog iets anders van de Heere in vers 10. De Heere zegt, merk op, ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bollen en te planten. Wat zou dat wel zijn? Het is natuurlijk niet zo dat Jeremia nu de macht van God krijgt om koninkrijken te gaan afbreken en te verwoesten. Dat is niet wat er hier bedoeld wordt. Het zijn de woorden die Jeremia spreekt, die zullen de macht hebben om af te breken en op te bouwen. Met andere woorden, de woorden die Jeremia spreekt zal consequenties hebben, zal gevolgen hebben. Het zal iets voortbrengen, het zal een uitwerking hebben, het zal verandering teweegbrengen bij zijn hoorders, bij jouw hoorders. Oftewel ten goede, oftewel ten slechte, het kan aan twee kanten op. Indien de hoorder hoort naar wat je spreekt en het gehoorzaamt, zal het aan ten goede komen. Indien de hoorder hoort en niet luistert en niet gehoorzaamt, zal het hem ten slechte komen. Het zal afbrekend werken in zijn leven. Dat geldt niet alleen voor Jeremia, Is het ook niet zo bij ons, broers en zussen? Is dat ook niet wat je ziet rondom jou? Als je het woord van God spreekt, als je kansen krijgt om het woord van God te spreken, dat het oftewel opbouwend werkt, oftewel afbrekend. Heb je dat ook nog niet een keer meegemaakt in jouw leven? Ik wel. Mensen kunnen soms gefrustreerd worden door Gods woord te aanhoren. Anderen kunnen tot nadenken aangezet worden. Soms kan het heftige reacties uitlokken. Heb je dat al een keer meegemaakt? Soms kunnen de mensen openstaan. Maar er gaat iets gebeuren als je echt ook Gods woord gaat spreken. Tegen jouw eigen familieleden. Tegen jouw buurman. Zelfs tegen jouw eigen christenbroer of christenzuster kan het een uitwerking geven. Zelfs in jouw huwelijk kan het een uitwerking geven. Als je Gods woord spreekt. Het is zo dat als je voor de waarheid staat en die waarheid ook spreekt, dat je enige tegenstand mag verwachten. Dat heb je gezien ook in het boek Jeremia. Ik denk dat jullie allemaal een keer door Jeremia hebben gelezen. Die plotselinge tegenstand zal dus een uitwerking hebben. En ik moet zeggen, in het boek Jeremia had hij echt momenten van twijfel. Jeremia is vele malen in een geloofscrisis terechtgekomen. Juist omdat hij die woorden moest spreken van de Heer. Ik wil er een keer naartoe gaan. Hoofdstuk 15. Dus Jeremia was zodanig heftig gaan spreken, zodanig gebruikt door Gods geest om de woorden te spreken, dat hij uiteindelijk de hoop verliest. En in hoofdstuk 15, vers 17, lezen we het volgende. Hij doet zijn klacht tegen God. Hij zegt, ik heb niet gezeten in een kring van lachers om uitgelaten te zijn. Dus hij heeft nooit plezier gehad, nooit vertier, nooit in de drank gezeten. Weet je wel, vanaf zijn 17 jaar, nooit uitgeweest. Hij heeft altijd maar de Heer gediend. Door uw hand was ik eenzaam neergezeten, want gij had mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn altoos durend en mijn mond ongeneeslijk, mijn wond ongeneeslijk? En wil zij zich niet laten helen? En nu komt het, hij zei mij waarlijk als een uitdrogende beek, water waarop geen staat valt te maken. Dat zegt hij hier tegen God. Toen ik dat las, was ik eventjes stil. Jeremia zat hier in een ernstige geloofscrisis. Dat zijn zware verwijten aan het adres van de Heere God. Maar, sta ik hier stil, kan je Jeremia kwalijk nemen dat hij die verwijten slingert naar de Heere? Kan je het hem kwalijk nemen dat hij begon te twijfelen aan de bedoelingen van God die hij had in zijn leven? Allen keerden zich tegen hem. Deze man had een reden om gefrustreerd te zijn. Wist je dat hij in een put gesmeed werd en om dood achtergelaten? Daar. Niet in gestand dat hij altijd maar de waarheid verkondigde en altijd maar goed deed voor de mensen. Dan denk ik aan mezelf. Hebben wij dan, als wij soms gefrustreerd zijn, reden om zo tekeer te gaan tegen God? En wie van ons is nog niet een keer tekeer te gaan tegen God? Wie van ons is nog niet een keer, heeft nog niet een keer getwijfeld aan de Heer? Ikzelf heb ook al. Keer getwijfeld aan de Heer, en meer of één keer, en maar soms ook misschien al een keer tekeer aan tegen de Heer. Wie van ons niet? Ik wil nog even bij dat hoofdstuk 15 blijven en verder gaan. Dan moet je zien wat de Heer zegt tegen Jeremia. Vers 19. Daarom, zo zegt de Heer, indien hij terugkeert, zal ik u doen terugkeren. Dan zult gij voor mij staan. En indien hij uitspreekt wat waarde heeft, zonder vermetele taal, zult gij als mijn mond zijn. God dienen, broers en zussen, is een groot voorrecht. Voor God leven is een groot voorrecht. Maar voor God leven kan soms tegenstand meebrengen. Je kan tegenstand ervaren. En dat kan soms leiden tot geloofscrisis. Dat kan soms leiden tot frustratie. Maar de Heer zal ons altijd opnieuw weer aannemen. Als we uiteraard weer woorden spreken die waarde geven. En hoe doe je dat? Hoe kom je terug tot de Heer in een geloofscrisis? Door te mediteren over zijn beloftes. door dicht te blijven bij de Heer, door dagelijks zijn woord te lezen en door meer en meer te beseffen dat God inderdaad heilig is en barmhartig is en goedertieren is en dat hij niet kan zondigen en dat er geen duisternis in hem. Dus als je over die dingen constant gaat nadenken, dan zal je daarin dus die geloofscrisissen beperkt kunnen houden, want we zullen ze allemaal wel hebben. Zelfs al lijkt het zo, momenteel, in jouw omstandigheden, dat God er niet is, of dat je echt voelt dat je alleen gelaten bent door God, en dat je gaat twijfelen. Toch is God goed, en toch is hij heilig. Uiteindelijk is Jeremia teruggekeerd naar de Heer, en mocht hij hem opnieuw weer dienen. En dat is nu wat het boek van Jeremia ons leert. Niettegenstaande Jeremia dus geen vrucht zag in zijn leven, en daar wil ik mee eindigen, want als je geen vrucht ziet in je bediening, dan kan dat echt ook tegen je gaan werken. Je kan daar ook echt in een depressie van vallen, echt ook in een geloofscrisis, al het werk die je doet, en je ziet geen vrucht. Wel, Jeremia was een groot voorbeeld daarin. Dat is wat het boek van Jeremia ons leert. Maar Jeremia kwam altijd terug op zijn woord, omdat hij wist wie God was. Zijn geluk lag niet meer in de vrucht van zijn bediening, of in het zien van de vrucht van zijn bediening. Meer en meer kun je zien doorheen het boek Jeremia, dat zijn geluk veranderde. Het ging van het ene voorwerp naar het andere. Het ging van de vrucht van zijn bediening naar God zelf. En daarom kon hij ook Hans zijn leven God dienen tot het bittere einde toe, omdat zijn geluk en zijn vreugde niet meer in zijn bediening lag, of in de vrucht van zijn bediening, maar omdat zijn vrucht en zijn vreugde in God lag. Daarom kon hij volharden, en daarom kon hij zichzelf zo volledig geven. En dat is, geloof ik, het geheim van deze dienaar van God, dat hij niet meer op de vrucht ziet. En ik wil afsluiten met een heel mooi vers. Ik had het niet in de preek bedoeld, maar stond er toch gisteren nog een keer bij stil, ik wil dat mee afsluiten. En Habakkuk hoofdstuk 3 vers 17 en 19. Sommigen van jullie zullen het misschien kennen, maar ik denk dat dat, voor mij is dat zeker nog geen realiteit in mijn leven. Maar het is wel mijn verlangen. Ik wil het u voorlezen. Habakkuk hoofdstuk 3, als het gaat over de vrucht van uw bediening. Habakkuk hoofdstuk 3 vers 17 tot en met vers 19. Dan zegt Habakkuk, al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn, en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht, hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoofd. Totaal.